Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen met elkaar gaan zingen uit Psalm 111, het tweede en het vijfde vers. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En het vijfde vers, het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal. Psalm 111, de versen 2 en 5. Gemeente, openen we vanavond de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het boek Richteren. En daarvan lezen we eerst uit het tweede hoofdstuk, de versen 6 tot 23. En vervolgens lezen we uit Richteren 13, de versen 1 tot 7. Richteren 13, vers 1 tot 7. Maar eerst lezen we uit het tweede hoofdstuk, de versen 6 tot 23. Richteren 2 vanaf vers 6, daar luidt het woord van de Heere aldus. Als Jozua het volk had laten gaan, zo waren de kinderen Israëls heen gegaan, een ieder tot zijn erfdeel, om het land erfelijk te bezitten. En het volk diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen der oudsten die lang geleefd hadden na Jozua, die gezien hadden al dat grote werk des Heeren dat hij aan Israël gedaan had. Maar als Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heeren, gestorven was, 110 jaar oud zijnde, en ze hem begraven hadden in de landpalen zijns erfdeels, te Timnat-Heres op een berg van Ephraim tegen het noorden van de berg Gaas, en al datzelfde geslacht ook tot zijn vaderen vergaderd was, zo stond er een ander geslacht na hen op, dat de Heere niet kende, nog ook het werk dat hij aan Israël gedaan had. Toen deden de kinderen Israëls dat kwaad was in de ogen des Heeren, en zij dienden de Baals. En ze verlieten de Heere hunner vaderen God, die uit Egypteland had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken die rondom hen waren, en bogen zich voor die, en zij verwekten de Heere tot toorn. Want zij verlieten de Heere en dienden de Baal en de Asteroot. Zo ontstak des Heeren toorn tegen Israël, en hij gaf hen in de hand der rovers die hen beroofden, en hij verkocht hen in de hand hunner vijanden rondom. En zij konden niet meer bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Overal waarheen zij uitogen, was de hand des Heeren tegen hen ten kwade, gelijk als de Heere gesproken had, en gelijk als de Heere gezworen had, en hun was zeer bang. En de Heere verwekte richteren, die hen verlosten uit de hand dergenen die hen beroofden. Doch zij hoorden ook niet naar hun richteren, maar hoereerden andere goden na, en bogen zich voor die. Haast weken zij af van de weg, die hun vaderen gewandeld hadden, horende de geboden des Heeren. Alzo deden zij niet. En wanneer de Heere hun richters verwekte, zo was de Heere met de richter en verloste hem uit de hand van hun vijanden, al de dagen van de richter, want het berouwde de Heere hun zuchtenshalve vanwege degenen die hen drongen en die hen drukten. Maar het geschiedde met het versterven des richters, dat ze omkeerden en verdorven het meer dan hun vaderen navolgende andere goden, dezelfde dienende en zich voor die buigende. Zij lieten niets vallen van hun werken, noch van deze hun harde weg. Daarom ontstak de toorn des Heeren tegen Israël, dat hij zeide, omdat dit volk mijn verbond heeft overtreden, en dat ik hun vaderen geboden heb, en zij naar mijn stem niet gehoord hebben, zo zal ik ook niet voortvaren voor hun aangezicht iemand uit de bezitting te verdrijven van de heidenen die Jozua heeft achtergelaten als hij stierf. Opdat ik Israël door hen verzoeken, of zij de weg des Heeren zullen houden, om daarin te wandelen gelijk als hun vaderen gehouden hebben of niet. Alzo liet de Heere deze heidenen blijven, dat hij hen niet haastelijk uit de bezitting verdreef, die hij in de hand van Jozua niet had overgegeven. We lezen verder in het 13e hoofdstuk van het boek Richteren. En uit dat gedeelte is ook de tekst voor de prediking gekozen. Richteren 13, de versen 1 tot 7. En de kinderen Israëls voeren voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heeren. Zo gaf hem de Heere in de hand der Filistijnen 40 jaar. En er was een man van Zora uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach. En zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. En een engel des Heeren verscheen aan deze vrouw en hij zeide tot haar, zie, nu gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden en een zoon baar. Zo wacht u toch niet en drink geen wijn, noch sterke drank en eet niets onruimd. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. op wiens hoofd geen scheermas zal komen, want dat knechtje zal een Nazirene God zijn, van moeders buik af. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. Toen kwam deze vrouw in en sprak tot haar man, zeggende: er kwam een man Gods tot mij, wiens aangezicht was als het aangezicht van een engel God, zeer vreselijk. En ik vroeg hem niet van waar hij was, en zijn naam gaf hij mij niet te kennen. Maar hij zeide tot mij: zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo drink nu geen wijn, noch sterke drank, en eet niets onreins. Want dat knechtje zal een Nazireer zijn, een Nazireer God zijn, van moeders buik af, tot op de dag van zijn dood. Tot zover de schriftlezing. Doen we nu aansluitend in gemeenschap met de kerk der eeuwen, belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen we daarna met elkaar van Psalm 135, het achtste vers. Psalm 135, vers 8. Belijden wij nu in gemeenschap met de kerk der eeuwen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gemeente, zoeken we samen Gods heilig aangezicht in gebed. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel, u hebt ons op de avond van deze uw dag hier weer samengebracht in dit bedehuis. Wij mogen nog zijn in het heden der genade. En in dat heden mogen wij ook vanavond weer uw stem vernemen. Wat een wonder is dat, dat u steeds weer opnieuw het woord neemt en tot ons spreken wilt. En wat een wonder is het, Heere, dat u vanavond ook tot ons uw woord weer richten wilt. Dat u ons deed naderen om uw heilstem te horen. Waaraan hebben we dat verdiend? Nee, niet aan onszelf. Want als u erop zou letten, wat wij steeds weer doen met uw woord. Ach, Heere, dan hebt u alle reden om ons voorbij te gaan. Om u aan ons te betonen als een zwijgend God. Hoe vaak leggen wij immers uw woord niet naast ons neer. Maar nou wilt u vanavond weer tot ons spreken. En daaruit mag God ons blijken dat u onze zaligheid op het oog hebt. U hebt geen lust in onze dood. Maar daarin dat we ons bekeren en leven zullen. Daartoe gaat toch ook vanavond uw woord weer tot ons uit. Wat een wonder, Heer. We danken u rootmoedig voor. Het heden der genade mag nog uw stem klinken, ook ons in de oren. En nu bidden we tegelijk. Wilt u er zelf zorg voor dragen, dat uw woord verder komt dan ons oor. Dat uw woord komt tot in ons hart. Want daar is u toch ook vanavond om begonnen. Om ons hart. Om ons hele leven. En Heere, als u ons hart wilt hebben, dan zult u zelf moeten komen om het te nemen door uw Heilige Geest. En daar bid u ook om. Of u dat wil geven. Of u door de verkondiging van uw woord onze harten wilt veroveren voor u en uw dienst. Ons hart lijkt zoveel vaak op een onneembare burcht. Maar ze is gelukkig voor u niet onneembaar. U bent machtiger dan al ons verzet, dan al onze vijandschap. Geef dan, Heere, dat ook wij vanavond door de overmacht van uw woord moeten zwichten. Dat hij klein wordt. Dat we het oprecht gaan belijden hoe vaak ook wij uw woord niet naast ons neergelegd hebben. Dat ons dat tot schuld wordt. Maar Heere, dan ook om ons met die schuld te wenden tot de Heer Jezus Christus. Die, en wat is dat een wonder, al onze zonden, al onze schuld wil hebben om het weg te dragen. En dan is het ook echt weg. Bedekt voor uw ogen. O trouwe God, geef toch dat u door de prediking van deze avond voor het eerst, of ook bij vernieuwing, ertoe gedrongen mogen worden om het heil te zoeken buiten onszelf, in de Heer Jezus Christus. En laat dan hij ook vanavond centraal mogen staan. Heere, geeft u ons een geopend hart om uw woord te ontvangen. Geeft u ons geopende ogen om de Heer Jezus Christus te zien. U kent ons aan. U weet van onze persoonlijke situatie af. Heere, geeft dat we ook onder de bediening van het woord mogen ervaren dat u er vanaf werd. Het was het waar onze eigen naam horen noemen. En dat we zo mogen ervaren dat u ook ons wil hebben. Dat u ook van ons wil. Dat we u zullen toebehoren. Dat u niet wil dat wij verloren gaan. Maar het leven vinden in de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u dan zo vanavond, door uw geest die Heere is en levend maakt, werkzaam zijn onder de kansel en op de kansel? En wilt u zelf zo vanavond zorgen voor uw eigen eer? Dat deze dienst een echte eredienst mag zijn, die mag uitlopen op de lof en prijs van uw nooit volprezen naam. En Heere, wilt u ook alles wegdoen wat dat zou kunnen hinderen? Alle dissonanten. Waar wij zo vatbaar voor zijn, Heer. En die zomaar ons hart veroverd hebben. Wilt u ze verre van ons houden? Ja, wilt u vanavond zijn als een vurige muur rondom ons, waar de boze niet doorheen kan dringen? Laat uw woord beslag op ons leggen. En laat uw woord in ons leven mogen voortbrengen de vruchten van geloof en bekering. Geef dat wij vanavond zo bijeen mogen zijn onder uw zegen. Denk ook aan hen, heren, die hier vanavond niet met ons samen kunnen zijn. Die wellicht wel graag hadden willen zijn, maar vanwege gezondheid of ouderdom niet meer in ons midden kunnen zijn. Zonder zijn die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, of deze dienst later beluisteren zullen via een bandopname, dat ook dat alles een kanaal mogen zijn van uw zegen. Heer, we dragen elkaar aan u op, met onze noden en zorgen. U kent ze, Heer. Wilt u ons nabij zijn in onze persoonlijke levensomstandigheden, en geef toch ook dat we ons in alles door u zullen laten leiden. We dragen ook hen aan u op, die verdriet hebben, die rouw dragen, die lege plaats, Heer. Korter of langer geleden, wat kan dat zeer doen, wat kan dat schrijnen? Dat zijn alle menselijke troostwoorden ontoereikend, maar dan is het troost bij u te vinden. Wilt u dat ook rijk doen ervaren, Heer? Wij bidden u voor de verkondiging van uw woord wereldwijd. Op zoveel plaatsen komt men vandaag samen. Er ligt ook in hele andere omstandigheden als de onze. Maar Heer, wilt u ook op deze dag velen toevoegen aan de gemeente die zalig wordt? Zorgt u zo voor uw eigen eer, wereldwijd en ook in ons midden. Ja, Heer, we willen het vanavond van u verwachten. Onze ogen, ze zijn op u gericht, totdat u ons genadig bent. Hoor ons zo in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, we mogen vanavond luisteren naar de boodschap zoals die tot ons komt vanuit Richteren 13, het vijfde vers. De tekst voor de prediking van vanavond, Richteren 13, vers 5, waar de geboorte van Simson aangekondigd wordt. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen, want het knechtje zal een Nazireer God zijn, van smoeders buik af. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. Tot zover de tekst. Zingen we nu ter inleiding op de prediking uit Psalm 74, de versen 2, 10 en 12. Psalm 74, het tweede, tiende en 12e vers. amen van de preek willen we met elkaar gaan zingen uit Psalm 130, het vierde, het laatste vers, Psalm 130, vers 4. Gemeente des Heren. Het is knap donker in Israël. Nee, de tijd van de richters is voor Israël geen beste tijd geweest. Wat voor West-Europa de donkere middeleeuwen waren, dat is voor Israël de richter een tijd geweest. Het was een tijd waarin de stammen van Israël als los zand aan elkaar hingen. Ieder ging zijn eigen weg. Ieder deed, zegt het richterenboek, deed wat goed was in eigen ogen. In eigen ogen was een heleboel goed. Er kon van alles en nog wat bij door. Normen en waarden waren er niet veel. Een donkere tijd. Van ook daarom, omdat Israël veel werd overheerst door vreemden, eigen zelfstandigheid dreigde kwijt te raken. Maar weet u wat nou het gevaarlijke is van zo'n donkere tijd? Dat je er na verloop van tijd aan gaat wennen. De jongens en meisjes in de kerk weten ook wel, als je als donker is en het licht is aan in de kamer, maar het gaat opeens uit. Die eerste paar tellen zie je helemaal niks. Maar na een poosje, dan gaan je ogen wennen aan het donker. En dan blijkt dat je toch best nog wel het een en ander kunt zien. Je ziet wel veel minder dan toen die lamp nog aan was, maar je kunt best nog wel een boel onderscheiden. Je ogen gaan wennen aan het donker. Nou, dat was in Israël ook aan de orde. Men begon te wennen aan het duister. Maar u begrijpt, dat is levensgevaarlijk als wij gaan wennen aan het duister. Ik moet denken aan wat eens een gids vertelde tijdens mijn vakantie in Duitsland. We waren op bezoek in een kasteel. En een gids leidde ons daar rond. En toen kwamen we bij een put. En toen werd ons verteld hoe die put gemaakt was. Die put was gemaakt door een paar gevangenen. En hij was in het vooruitzicht gesteld, als die put klaar is, dan mogen jullie vrij. Maar het was niet eenvoudig om het water te bereiken. Daarvoor moest men door rotsen heen. U begrijpt, daar hebben ze jaren aan moeten werken. En toch, hij kwam klaar. Jaren hadden die gevangenen in het duister gezeten. En weet u wat er gebeurde toen ze vrij waren? Ze konden niet meer leven in het licht. Ze hebben van hun vrijheid maar heel kort kunnen genieten. Ze konden het daglicht niet meer verdragen. Binnen een paar dagen waren ze overleden. Als je went aan het duister, dan kan je het licht niet meer verdragen. En eens komt ons leven in het licht te staan. In het licht van de rechterstoel van Christus. Levensgevaarlijk te wennen aan het duister. Maar dat was in Israël aan de orde. De Filistijnen waren de baas en de Israëlieten zeiden tegen elkaar, ach, ja, het is wel niet prettig dat ze hier de baas zijn, maar goed, je kunt er toch wel mee leven. Het is er toch wel onderuit te houden. Gewend aan het donker. Ja, maar er was er één gemeente die wende niet aan het donker. Precies, dat was de Heere zelf. Die kon het niet verdragen dat zijn volk in het duister zat. Want de Heer had Israël niet in het leven geroepen om in het duister te leven. Maar in de lichtkring van zijn openbaring. En nu gaat God het weer licht maken in Israël. Simson. Zijn naam betekent zon. Je zou kunnen zeggen in de aankondiging van zijn geboorte. Begint het morgenrood te gloren. Het morgenrood van de dag des heils. Er breekt een nieuwe tijd aan. God zegt weer, er zijn licht. En dan zal het licht worden in Israël. Oh nee, voor de Israëlieten hoefde dat allemaal zo nodig niet. Maar de Heere kon er niet aan wennen dat zijn volk in het duister zat. En vandaar dat de vrouw van Manoach die engel des Heeren ontmoet. En wat die engel te vertellen heeft aan deze vrouw, daar willen we over nadenken vanavond. En we letten op drie dingen. Allereerst op het wonder van zijn geboorte. De tweede plaats, de afzondering vanaf zijn geboorte. En de derde plaats, de roeping na zijn geboorte. Het wonder, de afzondering en de roeping. Ja, ik zei het u net al, in de dagen van de richters deed men in Israël wat goed was in eigen ogen. En dat betekent tegelijk dat je doet wat kwaad is in de ogen des Heer. Ja, want onze kijk op wat kwaad is en Gods kijk erop, die verschillen letterlijk hemelsbreed. Kwaad deed men, wat kwaad was in de ogen des Heer. Nou, wat dat betekende? Nou, gemeente, dat betekende dat men de Heer aan de kant schoof. Men ruilde God in voor afgoden. Ach, daar kon je veel beter bij leven, daar kon je meer jezelf zijn. Kijk, de God van Israël, dat was een sprekende God en dat is soms zo lastig. Je kan veel beter te maken hebben met zwijgende goden. Goden die niet zeggen, gij zult en gij zult niet. Die gunnen je nog eens een verzetje. Bij die goden kun je meer de teugels laten vieren. Waarom zou je het bij de God van Israël houden als er ook anderen zijn waarmee je meer jezelf kunt zijn? En daar ging Israël. Ze deden wat kwaad was in de ogen des Heer. Maar Israël vaderde niet wel bij. Want juist toen kregen de Filistijnen de overhand. Nee, gemeente, dat was niet omdat de Filistijnen zoveel sterker waren. Die beter konden vechten. Daarom verloren ze het niet. Ze verloren het omdat ze de Heere verlieten. En u moet niet denken dat dat vandaag anders is. Als een gemeente doet wat kwaad is in de ogen des Heeren, dan moet u er maar op rekenen dat de Filistijnen de overhand krijgen. Want God laat zich zomaar niet aan de kant schuiven. Dat kan hij niet verdragen. Dat kan hij zeker van het verbondsvolk niet verdragen. Ja, die Filistijnen, het was eigenlijk een vreemde eend in de bijt van het Midden-Oosten. Ze waren de enigen die niet besneden waren. Vandaar ook dat ze in de Bijbel zo vaak de onbesnedenen genoemd werden. Al de andere volken rondom Israël, die kenden wel de besnijdenis, alleen de Filistijnen niet. En in het geval van de Filistijnen verraadde dat een hele mentaliteit. Daar zat een hele wereld van gedachten achter. De Filistijnen, dat was een volk van mensen die niet zeiden, wij krijgen kinderen. Het was een volk van mensen die zei, en je hoort het ook vandaag, wij nemen kinderen. Filistijnen, dat waren mensen die hun eigen geluk, hun eigen volk schiepen. Ja, daar werden ze groot mee. Goliath is er een voorbrengsel van. Wij scheppen onze eigen wereld, wij scheppen ons eigen geluk. Daar hebben wij God niet bij nodig. Daar staat God buiten, wij nemen kinderen, wij krijgen ze niet. Dat is een hele wereld, vertegenwoordigt een geest, een bepaald klimaat. Wij maken ons eigen geluk, wij maken ons eigen leven. En wie doet ons wat? Je hoort als het ware Goliath praten. Dat kreeg het in Israël voor het zeggen. En dat krijgt het ook in de gemeente des Heren voor het zeggen. Als wij doen wat kwaad is in de ogen des Heren, dan gaan de Filistijnen oprukken. Het is toch actueel? Het is toch de geest van deze tijd? Wij scheppen onze eigen wereld, wij maken ons eigen geluk. Wij beheersen alles met onze computers. De hobbel van 2000 moet dan nog even genomen worden, maar we hebben toch alles in onze hand. Wij scheppen ons eigen geluk, wij maken onze eigen wereld, we beheersen alles, wij kunnen alles. Zoals bij de Filistijnen ook al. Ja, en Israël moest ervan verliezen. Omdat ze deden wat kwaad was in de ogen des Heeren. Daardoor werden ze weerloos, machteloos. En zo gaat het nog. Dat maakt machteloos, dat maakt weerloos, dat maakt hulpeloos. Als er gedaan wordt wat kwaad is in de ogen des Heeren, dan vallen de Filistijnen als het ware over ons heen. Het is daarom goed dat wij ons eigen leven er eens op nakijken. Wat wij doen, nee. U kunt niet gerust wezen als u doet wat goed is in eigen oog. Want wat goed is in eigen oog, dat kan nog heel goed kwaad zijn in de ogen des Heren. U moet u liever afvragen met dat leven van mij. Kan ik daar de Heren mee onder ogen komen? Kan ik de Heren daarvoor danken? Want die Filistijnen hebben het zomaar gewoon. Die doet wat kwaad is in de ogen des Heeren. Die krijgt de Filistijnen over zich heen. En dan zegt u, ja, maar als dat gebeurde in de Richterentijd, dan was het toch altijd zo. Dan ging Israël roepen tot de Heeren. En dan zond de Heeren verlosser en dan kwam het toch allemaal weer goed. Dus dat zal nou ook wel gebeuren. Israël zal nou een bidstond gaan houden. Nou, de nood zo hoog is. Zal de redder, de Richter, toch wel weer nabij zijn? Overal in Israël gaan boden rond en die schrijven bidstonden uit. De nood is hoog en nood leert toch bidden. Niks ervan. Nood leert helemaal niet bidden. God leert bidden in de nood. Wees u daar iets van hier? Nee. U leest er niks van. Israël is nou zo ver gezonken dat ze niet eens meer bidden om een richter. Dat ze niet eens meer vragen om een verlosser. Ja, dan ben je net heen. Dan ben je diep gezaakt. Nou, Israël is zo diep gezaakt. De nood is geen eens nood meer. Ik zei het u al. Men was gewend aan het duister. En men dacht, ach, we kunnen toch nog genoeg onderscheiden. We kunnen daar nog wel in leven. En zo wordt er niet eens meer gebeden, zo wordt er niet eens meer gevraagd. De nood is geen nood meer. Men zei, ach, die Filistijnen, het is wel lastig, het is wel niet prettig, maar goed, vooruit maar. We hebben toch nog te eten en te drinken. Ons bedrijfje kan toch nog wel bestaan, goed. Er zijn wat meer risico's voor rooftochten van de Filistijnen, maar goed, al met al. Ach ja, het onderscheid tussen Israël en de Filistijnen was zo groot ook niet meer. Ze leden er niet meer aan en er niet meer onder. Dat Gods rechten zo tekort kwamen. De nood leerde geen bidden. Geen bid stond in Israël. De nood was geen nood meer. En dan is een mens ver heen. Dan is ook een kerkmens ver heen. Als de nood geen nood meer is. Wie de zonde doet is een slaaf van de zonde, zegt de Bijbel. Hoeveel mensen vandaag zeggen die dag, ik ben vrij man, ik kan gaan en staan waar ik wil. De nood wordt niet meer gevoeld. De tirannie van de zonde in het leven wordt niet onderkend. Ik ben vrij man, terwijl de Bijbel zegt, slaaf van de zonde. Zo komen ze tegen in de wereld, zo komen ze tegen in de kerk. Of anders, de man of vrouw van de eigen gerechtigheid. Ach, doet zo slecht nog niet. De nood wordt niet meer gevolgd. Maar nou het wonder. Nou het wonder in deze geschiedenis. Er wordt niet om gevraagd, er wordt niet om gebeden. En toch zendt God een richter. Want de Heere kan er niet aan wenden aan het duister waarin het volk zit. Je ziet het nou. Een tekst die ook nogal eens onder ons wordt aangehaald. Eer, zij roepen, zal ik antwoorden. God is al hun roepen, al hun bidden voor. De Heer helpt zonder te vragen. Zonder dat men er verlegen over is. Om is. Wat een wonder. Al hun bidden, al hun vragen voor. Precies als in het paradijs. Toen God de moederbelofte aankondigde, vroegen Adam en Eva erom helemaal niet. Die kropen weg achter de struiken. Zij vroegen niet om verlossing, maar God kwam ermee eigener bewegen. Ik zal vijandschap zetten. Nou, zo is het hier ook. Israël vraagt er niet om. En toch, God zendt een verlossing ongevraagd. Er is niet omgebeden. God gaat toch nog weer een nieuw begin met Israël maken. En dan zijn wij geneigd te zeggen, Heer, waar begint u toch aan dat u dat nog doet? Hoe is het mogelijk? Waarom de Heer dat doet? Ach, de Heer is dat aan Israël niet verplicht. Maar hij gedenkt zijn verbond. Hij gedenkt zijn eigen woord. Zijn eigen eer. Daarom alleen. Dat Israël... Nee, dat duldt zijn glorie niet. En Israël is er goed mee. En zo komt dan de vrouw van Manoach, hoe ze heet, we weten het niet, komt die engel te heer. En wie gaat deze vrouw nou op, wie gaat deze engel nou opzoeken? Inderdaad, een vrouw die, let wel, onvruchtbaar is. Een vrouw die zeker voor het besef van toen op doodspoor was gezet. Een vrouw die binnenkort verleden tijd was, maar geen toekomst had. Het was over en uit. Onvruchtbaar. Nooit een eigen kindje in de armen gehad. Wat een pijn. Wat een verdriet. De moeder weelde niet gesmaakt. Een vrouw op doodspoor gezet, zo leek het althans. Een vrouw zonder toekomst, van haar geen kind erbij als de Messias komen zou. Daar stond zij buiten met haar geslacht. Bij hen brak het af. Nee, zegt de engel, ik maak bij u een nieuw begin. Het breekt bij u niet af. Gij zult zwanger worden en een zoon baren. Ja, nota bene, deze onvruchtbaar. Het is nou geboorte uit het wonder. Niet een geboorte uit de wil des mans, nog een geboorte uit de wil des vleeses. Inderdaad, deze geboorte is een wonder van God. Het komt helemaal van de andere kant. Een geschenk uit de hemel, een godsgeschenk. Waar geen verwachting was... Daar geeft God verwacht. En ziet u ook hoezeer dit haak staat op heel de mentaliteit van de Filistijnen. Ik wees u daar net op, dat is precies andersom. Wij maken onze eigen wereld, wij leven ons eigen leven, wij scheppen onze eigen wereld. Geboorte uit de wil des mans, geboorte uit de wil des vleeses. Doe het allemaal zelf en we maken het allemaal zelf. En dit komt van de andere kant. Het heil is des Heeren. Ja, dat zie je in de Bijbel steeds maar weer opnieuw. Moeders in Israëls. Israël, dat zijn geen moeders geworden omdat ze zelf zo vruchtbaar waren. Maar omdat God ze vruchtbaar maakt. Daar nam men geen kinderen, nee, daar kreeg men kinderen. Als het aan Israël gelegen had, was het allemaal doodgelopen. Was er niks van terechtgekomen. Was er nooit geen Israël geweest. Het komt van de andere kant. God riep Israël in aanzijn. En dan wordt een onvruchtbare vruchtbaar. En zo is het hier ook. Simson komt van de andere kant, goed verstaan.
Oh, de Filistijnen die konden van Goliath zeggen, ja, die hebben wij voortgebracht. Maar dat kon Israël niet zeggen van Simson, die in kracht zich zeker met Goliath meten kon. Dit is van de andere kant, dit is van boven. Het heil is des Heer. God sluit niet bij iets aan van Israël. Inderdaad, het komt allemaal van de een kant, van de andere kant. Dit is geen geboorte uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans. Maar het is geboorte uit God. Het heil is des Heer. Dat predikt dit gedeelte. Het komt niet bij ons vandaan. Hebt u dat al ontdekt in uw leven? Heb jij dat al ontdekt? Die Filistijnse mentaliteit, die komt ook door de hoeken en gaten. En kieren en scheuren de kerk binnen. Wij maken onze eigen wereld, wij scheppen ons eigen geluk. Wij maken onszelf groot en wie doet me wat? Ja, dat kunt u heel ver brengen. De Filistijnen brachten het tot Goliath. Dat is ook groot. Dat kunt u ver brengen. Hoe ver kun je het brengen? Ja, hoe ver breng je het daarmee? Tot Goliath? Waar loopt het op uit? Precies op het graf. Zo ver breng je het. Dat is nou het heil dat wij zelf maken. Maar dat heil dat blijft niet heel, dat valt aan stukken. Het brood breekt stuk op de dood. Ziet u er nog heil in? Het heil is des Heer. Het komt van de andere kant. Niet maar uit een onvruchtbare. Er komt helemaal geen man aan te pas. Jezus Christus, hij is niet geboren uit de wil des mans, nog uit de wil des vleeses. Maar hij is in de meest diepe zin van het woord. Uit God geboren, komt van de andere kant. En vraag nou eens, hoe ver brengt hij het? Hij is ook gestorven. U kunt zijn graf in Jeruzalem nog bezoeken. Maar dat graf is leeg. Hij is hier niet. Waar is hij dan wel? Aan de rechterhand van de Vader. Ziet u het nou? Het heil is des Heren. Het komt van de andere kant. Ziet u er heil in? Als nood wordt wat nood moet zijn. Dan komt hij als geroepen. En hij komt graag om te verlossen. Waar alles verloren uitspelt. Kijk hier maar in Jeugdrum 13. Waar alles onvruchtbaar is. Daar moet de Heere nou juist wijzen. Ja, het komt allemaal van boven. Maar het komt ook op een hele speciale wijze. Want de engel zegt nog meer. Niet alleen gij zult zanger worden en een zoon baren. De engel zegt ook. Het knechtje zal een Nazireër zijn. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Maar wat dat Nazireërschap allemaal inhoudt, gemeente, dat kunt u lezen in nummer 6. Er waren nogal wat gebruiken om dat Nazireërschap. Maar het opvallende is nou dat het in nummer 6, gemeente, puur een zaak van vrijwilligheid was. Een zaak van eigen keus. Je kon je als Nazireër laten wijden. En dan gold het ook slechts voor een bepaalde periode. En dan was je weer van die plichten ontslagen. Maar hier gaat het anders. Hier is het geen eigen keus. Nee, het wordt van Gods wegen aan Simson opgelegd. God claimt Simson voor zijn dienst. Al voor die geboren wordt. En het is maar niet voor een bepaalde periode. Nee, de vrouw van Manoach zegt later, het zal zijn tot zijn dood aan toe. Nazireër, dat betekende afgezonderde. Nou, dat zegt een heleboel over deze instelling. De jongens en meisjes in de kerk weten het waarschijnlijk ook wel. De Nazireër die mocht geen wijn drinken, geen sterke drank. Je zou haast denken aan het woord van Paulus, wordt niet vervuld van wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Moest geen prikkeling van beneden zijn. De Geest moest het doen.
Die moest leiden. En aansturen en aanvuren. Men mocht geen doden aanraken. Jee, wat aan God gewijd was, wat afgezonderd was voor zijn dienst. Dat moest zich verre houden van alle onreinheid. En in de derde plaats, en daar valt bij Simson zeker de nadruk op. Er mocht geen scheermes op het hoofd komen. Het haar, symbool voor levenskracht. Die kracht van God die Simson zou ontvangen, die mocht op geen enkele wijze worden afgesneden en worden ingeperkt en worden belemmerd. Simson die moest zich geheel en al door die kracht laten leiden. Geen scheermes op zijn hoofd. Dat betekende, Simson die moet geheel en al door de levenskracht van de Allerhoogste zich laten regeren. En dat mag op geen enkele manier belemmerd en ingeperkt worden. Niet beknot. Afgezonderd. Om te putten uit een andere bron, niet uit de bron van beneden, niet van alcohol en verslaving, maar de bron van boven. In zijn haargroei moest dat zichtbaar worden. Dat is nou een man. Die put uit de kracht van de Allerhoogste. Dat is nou het geheim van zijn leven. En dan stel ik me zo voor dat als zo'n Nazireer op straat liep. Dan was dat als het ware een zichtbare prediking voor heel Israël. En zal het al eens niet gebeurd zijn dat er zo'n Nazireer op straat liep. Met zo'n uitbundige haarbos. Ja, dan kon iedereen zien. Kijk, die man, die vrouw. Die heeft zich aan de dienst van de Heere gewijd. Ja, zo zou het eigenlijk in mijn leven ook moeten zijn. Daar word ik ook toegeroepen. Maar wat komt er in mijn leven van terecht? En zou zo'n ontmoeting wellicht er dan ook niet eens toe geleid hebben dat een man of vrouw uit Israël beschaamd de knieën gebogen heeft? O Heer, wat in dit leven van die man zichtbaar wordt, daar schort het in mijn leven zoveel aan. Die Nazareër herinnerde iedere Israëliet eraan. Maar toen heel Israël geroepen werd, afgezonderd, apart, anders te leven. En zegt u misschien, ja nou bij Simson, is er toch niet zoveel van terecht gekomen. Je kon het vaak alleen maar aan zijn haren zien. En niet aan zijn levenswijze. Ik zal het niet ontkennen. Maar er is wat anders. Die hados. Daardoor ging hij als een getekende door het leven. Nee, dat is vandaag niet meer teken. Maar dat teken is wel vlak onder onze haren. Op ons voorhoofd gestreken. Het water van de doop. Getekenden. U en ik. En let u er dan eens op, waarom kon Simson een Nazireër zijn? Een Nazireër kind, omdat hij een Nazireër moeder had. Hoe is dat bij u, ouders, hier in de kerk vanavond? Kijk, u kan van uw kinderen niet verwachten dat ze geheel anders zijn. Als het nieuw leven is, ja, een klein beetje anders, maar vooral niet al te zeer. Simsons moeder moest zich al van de alcohol onthouden. Moest zich al onthouden van alles waar Simson zich later ook van onthouden zou moeten. Een Nazireër ouder. En daarom een Nazireër kind. En het blijkt hier zelfs al te beginnen voor de geboorte. Ja, een christelijke opvoeding begint niet pas bij de geboorte. Het begint al eerder, als u in blijde verwachting mag zijn. Dan mag je het dan al beginnen te verwachten voor je kind van de Heer. Hoe is dat nou bij u, ouders? Leeft u afgezonderd? Als nou eens aan uw kinderen gevraagd zou worden, waar wijdt jouw vader, waar wijdt jouw moeder zich nou aan?
Zou uw kinderen dan zeggen, ja, mijn vader, mijn moeder, die wijdt zich aan het huishouden. Dat doet ze met volle overgave. Er mag nooit een stofje, nooit een vlekje, nooit een vuiltje zijn. Mijn moeder is er helemaal voor het huishouden. Voor eten koken en al die dingen meer. En ja, mijn vader. Ach, die is altijd weg, die is aan het werk. Die moet geld verdienen, die moet carrière maken. Die wijdt zich aan zijn werk. Zo is het toch niet, hoop ik. En ook in al die dingen mag je nauwgezet zijn, dat bedoel ik helemaal niet. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Kan uw kind nou van u zeggen, als ouder, ja, mijn vader, mijn moeder. Die wijdt zich aan de zaak van de Heer. Die is echt anders. Die gaat als een getekende door het leven. Ik kan het aan mijn vader en moeder zien. Niet alleen maar aan wat ze doen en wat ze zeggen, maar vooral aan wat ze zijn. En dan komen bij jullie jongens en meisjes. Simson, hij was een getekende vanaf zijn geboorte. En dat betekent dus dat de Heer het niet graag alleen maar over de volle breedte van je leven voor het zeggen wil hebben. Hij wil het ook over heel de lengte van je leven voor het zeggen hebben. De Heer is er met eerbied gesproken al heel vroeg bij, als je nog maar net geboren bent. Dan legt hij zijn hand al op je leven en daar krijg je nooit vrijstelling van, al zijn er wel jongeren die daar vrijstelling van nemen. Alsof Gods verbondseis niet altijd geldt. Of je daar een beetje vrij af van kunt nemen. Ja, dan leef je zoals anderen leven. Want je wilt erbij horen. Je kleed je zoals anderen zich kleden. Je interesseert je voor alles waar anderen zich voor interesseren. Je praat zoals anderen praten. Als je er maar bij hoort. En misschien denkt er vanavond wel een jongen of meisje in de kerk. Maar gelukkig dat je niet met zo'n haardos. Want dan zou iedereen aan jou kunnen zien. Dat is een getekende. Je blijft liever wat onzichtbaar. Iets een beetje onherkenbaar. Anoniem. Maar dat wil de Heer niet. Denk aan zondag 12. Waarom wordt gij een christen genaamd? Wordt gij genaamd door anderen, niet door jezelf. Je spelt jezelf niet zo'n bordje op. Nee, anderen herkennen je zo. Niet anoniem. Dat is een christen. Dat kan alleen als het onzichtbare teken van de doop zichtbaar mag worden in een bepaalde levensstijl, in een bepaalde levenshouding. Erbij horen. Ja, ik wil graag bij de wereld horen. En nou wil de Heer zo graag dat je bij hem hoort. En daarom was hij er al zo vroeg. En zeg nou eens, vraag nou eens, wat belooft de wereld aan jou? Moet je nou zeggen, wat belooft de wereld? Wat heeft de wereld nou aan jou beloofd? Helemaal niks. En God heeft je nota bene alles beloofd om getroost te leven en straks getroost te kunnen sterven. En hoe kun je daar nou geen boodschap aan hebben? De Heere zegt niet, nou wacht maar tot je 80 bent, dan zal ik je eens laten zien waar het in het leven om gaat. De Heere is er al bij als je nog een heel klein kindje bent. Je hoeft er niet een leven lang naar te zoeken. De Heere verklaart het al als je nog maar net ter wereld bent gekomen, nota bene. Oh ja, je kunt er wel geen boodschappen aan hebben. Maar onthoud het goed. Je zult nooit iets beters in deze wereld vinden dan je bij het doopvond van Gods zegen in alle ernst is aangeboden. Je doet altijd een slechte raad. Want het allerbeste, dat was er al helemaal aan het begin. En al het andere is minder dan dat. Geloof je dat? Is het nou erg om daardoor getekend te worden? Mogen de belofte van God, want dat is zoveel belovend, mogen die jou, u nou verplichten tot een nieuwe gehoorzaamheid? Ja, kijk, van Simson moesten ze vaak zeggen, is dat nou een Nazirener? Is erg als ze van u nou moeten zeggen, ja, is dat nou een christen? Is dat nou iemand die naar de kerk gaat? Ja, hoe kwam dat bij Simson? Waarom was het in Simsons leven allemaal niet zo duidelijk en helder? Dan gaat dat niet alles met zijn tweeslachtigheid te maken. Simson, hij is heel ongestadig in zijn wegen. Hoe komt dat? Omdat hij zo'n dubbelhartig man is. Het ligt in zijn leven zo verbrokkeld. Iemand heeft het getypeerd als verscheurd tussen hartstocht en godsvrucht. Er loopt een geweldige scheur door zijn leven. Het ligt in zijn leven vaak zo verdeeld. En daarom heeft hij het Nazireërschap vaak weinig eer aan gedaan. De spanning in zijn leven. Tussen waartoe hij geroepen was en wat in werkelijkheid was. En dan zegt er misschien een jongere of een oudere. Nou, als zo dan toch nog kan, als je dan zo toch nog komen kan. Dat meent u toch niet? Lees levensverhaal van Simson maar na. Is hij er gelukkig van geworden, van dat dubbelhartige leven? Hoe vaak was ook zijn leven niet een leven in duister, zelfs letterlijk? Simson is wel aan de weet gekomen dat het de Heere niet behaagde. En u zult het ook aan de weet komen. Dat het de Heere niet behaagt. Nee, laten we nou maar niet naar Simson wijzen. Moet je die Simson zien? Wat heeft hij ervan gemaakt? Wat een dubbelhartigheid. Ach, laten we maar de hand in eigen boezem steken. Hoe komt hij er dan uit? Melaat, ik weet zeker. Die spanning. Ook als je de Heer oprecht mag vrezen. Wat zijn er vaak een scheuren? Wat is er vaak een spanning? Wat moet je vaak zeggen van jezelf? Ja, nou, wat begrijp ik er toch weinig van mezelf? Wat ben ik toch een vat vol tegenstrijdigheden? Dan heb ik het zondag nog zo gehoord. En mijn hart was er helemaal voor ingewonnen. En nou is het weer maandag en dan gaat het toch weer fout. Gaat toch weer helemaal fout. Die spanning, die tegenstrijdigheid. Oh, wat kun je daar soms moe van worden? Van dat twee mens zijn. En laten we nou vanmiddag maar niet zeggen, ja, moet je die Simson zien? Als er één naar die Simson wijst, wijst er altijd nog drie naar uzelf. Moet je die Simson zien? Weet u waar we elkaar een grotere dienst mee bewijzen vanavond? Niet moet je Simson zien. Zie nou eens naar de Heer Jezus. Naar hem. Nee, daar was die scheur er niet. Hij was er helemaal voor de Heer en zijn dienst. Voor 100%. En dat was hij al heel jong. Hij beschaamde zijn vader en moeder. Moet ik niet zijn in de dingen van mijn vader? Mijn spijze is het te doen, de wil van mijn vader die in de hemelen is. Bij hem niet. En als u nou een man of een vrouw bent die het zo hindert, voor wie het nood is geworden. Die gescheurdheid, die gespletenheid. En die steeds weer moet bidden, Heere, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dan mag ik u naar de Heer Jezus verwijzen. Bij hem mag u schuilen. Hij heeft het totaal gedaan. Voor volle 100%. Er ontbrak helemaal niets aan. Bij hem moet u zijn. In hem gevonden te worden. Dat is het nou. Ziet God je aan in hem. Ga volkomen. Zo volkomen als had je nooit geen zonde gedaan. En hij staat gereed vanmiddag weer, vanavond weer, om u te ontvangen. Nee, we moeten niet bij Simson zijn. En we moeten vanavond maar niet tegen elkaar zeggen, moet die Simson zien. We kunnen beter tot onszelf inkeren. En als we echt goed aan zo'n zelfonderzoek gedaan hebben, dan kunnen we het bij onszelf niet meer uithalen. Dan moeten we bij Christus wijzen. De Nazireër uit Nazareth. Geboren door het wonder. Afgezonderd vanaf zijn geboorte. En nu heel kort nog iets over dat laatste, zijn levensroeping. Hij is door God geroepen om verlosser te zijn. In deze sterke held heeft God hulp besteld. En juist daartoe had de Heer hem ook met buitengewone kracht toegerust. Hij moest de macht van de Filistijnen breken. Nee, gemeente Simson, die kon bij niks aansluiten in Israël. Ze wachten helemaal niet op verlossing. En ze hebben zelfs later Simson uitgeleverd. In Richteren 15 leest u dat.
Ja, Simson. Er was geen hunkering naar verlossing. Dat heeft schaduwen over zijn verlossing geworpen. Maar ik moet aan de andere kant ook heel eerlijk zeggen, gemeente. Dat was Simson. Daar kon je ook haast niet meer samenwerken. Zeker heeft bij tijden zijn roeping ernstig genomen. Maar hoe vaak was het niet verstrengeld met eigen persoonlijke dingen. Hoe vaak was er niet de zucht naar avontuur. Het was allemaal niet zo zuiver. En vandaar dat er hier ook staat. Hij is begonnen Israël te verlossen. Het is allemaal zo bij het begin gebleven. Later zou David komen, de gezalfde des Heren. En die zou de Filistijnen definitief verslaan. En toen hadden de Israëlieten er geen last meer van. Die heeft Goliath verslagen. Zie je ook hoe de lijnen samenkomen in de schrift. Hij is begonnen. David heeft het door Gods genade af mogen maken. Nee, bij Simson kon het ook niet meer wezen dan een begin. Maar het begin was het toch. Hij heeft de Filistijnen heel wat gevoelige slagen mogen toebrengen. Zeker naar van der heel vaak de schaduwen van Simson overheen. Maar toch, er was verlossing. Er zijn heel wat Simson, heel wat Filistijnen gesneuveld in de strijd met hem. Dat begin, gemeente, dat was er dan toch. En waar ging het nou ten diepste in die verlossing om? Ging het er nou maar om dat die Filistijnen het veld moesten ruimen? Dat die Filistijnen gedood werden? Dat ze sneuvelden? Je ook van de Filistijnen maar af was? Nee, daar ging het maar niet om. Het ging om meer. Israël moest Israël blijven. Als de Filistijnen de baas zouden blijven, gemeente, dan zou het voorgoed gedaan zijn met Israël. Dan zou Israël opgegaan zijn in de zee der volken, als een druppeltje water in de zee. Er was niks van overgebleven. In die verlossing ging het er ten diepste om. Niet maar van om de verlossing van de Filistijnen. Israël moest als volk voor de Heere bewaard blijven, om voor de Heere te leven. En daar mocht Simson een middel voor zijn. Israël moest Israël blijven. De Heere is de bewaarder Israëls. En daarom vond Israël Simson op haar pad. Omdat Israël Israël moest blijven. Daarom en daarom ook alleen. Ja, Simson mocht het beginnen, gemeente. Ik zei u net, David heeft afgemaakt, maar dat is eigenlijk natuurlijk niet waar. Inderdaad, we moeten bij de Heer Jezus zijn. Ja, hij is begonnen Israël te verlossen. Zijn krib in Bethlehem. Zijn kruis op Golgotha. Dat geopende graf, gezeten aan Gods rechterhand. Hij is begonnen Israël te verlossen van ongerechtigheden, van alle gespletenheid en alle gescheurdheid. Nee, dat kon Simson niet, want Simson zelf was zo'n gespleten mens. Die kon de verlossing nooit teweeg brengen. In het Hebreeuws lees je de naam van Jezus zelfs in de tekst. Voor het woord verlossen, daar staat een woord waar de naam Jozua ook mee samenhangt. En dan ben je bij Jezus. Jezus is degene die Israël verlast. Het is begonnen. En hij gaat afmaken. Hij gaat het afmaken. De Heer Jezus doet nooit geen half werk. Nee, hij hoeft niet zoals Simson zijn werk aan een ander over te doen. En dat een ander het afmaakt en het voltooit. Hij maakt het zelf af. Want hij komt weder. En dan zal Israël verlost zijn van ongerechtigheden. Eens en voorgoed. En dan zal het waar worden. Dan dienen de zijnen hem dag en nacht in zijn tempel. Hoort u, dag en nacht vol continu. Geen wanklank meer, geen gespletenheid meer. Ja, die verlossing heeft Jezus op zijn naam staan. Hij staat er borg voor. Ziet u daar nou naar uit? Zie jij daar nou naar uit? Ja, wat voor mensen zijn dat die daar naar uitzien?
Dat zijn mensen die twee mens zijn. Die weten mogen van wat bekering is, van wat is dat de oude mens gaat sterven en de nieuwe mens gaat opstaan. Ja, twee mens, die gespletenheid. Je kunt er zo slecht mee leven. Je moet steeds weer opnieuw bidden. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Ze mogen iets proeven van de verlossing. Hij is begonnen mij te verlossen. En dat smaakt zo heerlijk. Dat smaakt naar meer. Kwam er maar een eind aan. Dat ik steeds weer moest bidden. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden aan. Elke dag opnieuw sta ik voor God in de schuld. Elke dag opnieuw moet ik bij de Heere verschijnen met schuld. En wat komt de Heer een boel tekort aan mij? Zou je hem zo graag dienen zoals hij het verdiend heeft? De Heer heeft toch alle eer van mijn leven verdiend? O, was ik maar van mijn zonde af. Nou, zij die daarna verlangen, zij zullen hun wijnswens verkrijgen. Jezus staat er borg voor. En daarom zingen wij, hoopt op de Heer, gij vroom, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Amen. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel. Wij zeggen u namootmoedig dank dat we zo vanavond met elkaar mochten luisteren naar uw woord. Een woord van heel lang geleden. Maar toch ook zo'n actueel woord. Trouwe God, wij danken u dat u zo bent. Dat u al ons roepen en vragen voor bent. We danken u dat uw woord het ons voorzegt. Het heil is des Heer. Open ook onze ogen ervoor, Heer. Maar dan moet onze ogen er ook open voor gaan, wie we zelf zijn.
Dat we juist daarom helemaal teruggeworpen worden op de Heer Jezus Christus. O trouwe God, laat dat toch het geheim mogen zijn van ons alle leven. We gaan een nieuwe week in, Heren. Ook wij dragen een teken met ons mee. Laat het zichtbaar mogen worden in ons leven. Laat dat teken als het ware ons hele leven mogen doortrekken. Neigt u ons hart. Dat hart waar het vaak zo verdeeld ligt. En voegt u het samen. Tot de vrees van uw naam. Want dan zullen we u loven. Met ons ganse hart. Heer, laat het in de komende week gestalte mogen krijgen. En laat u het toch mogen bedenken. Dat, Heere, de dag van Jezus wederkomst steeds dichterbij kan. Hij komt het om af te maken. De verlossing die begonnen is. De heuvel van Golgotha in het open graf. O Heer, laat het toch wij daar dan ook klaar voor mogen zijn. En als we het nog niet zijn, Heere, maak ons er klaar voor. Het is dan maar één woord. En we zullen genezen zijn. Doe het ons beseffen, Heere, dat we toeleven naar die dag. Laat ze ons toch niet als een dief overvallen. Laat we eruit mogen zien. Omdat we weten mogen dat hij die komt als rechter onze redder zal wezen. Dat we zo waakzaam, Heere, midden in het leven mogen staan. Wij weten niet wat ons in de komende week allemaal zal overkomen. Ach, en dat hoeven we ook niet te weten. Als we maar mogen weten dat uw hand ons leidt. Trouwe God, zie zo naar ons allen om. Neem ons onder uw hoede en voor uw rekening. Wees ons in alles goed en nabij. Gedenk de gemeente. Gedenk alle ambtelijke arbeid die verricht mag worden. Denkt u ook aan onze predikant, die wat rust mag hebben op dit moment, geeft dat hem goed mag doen. Dat hij ook straks weer gesterkt de herderstaf hierop mag nemen. Heer, wees ons allen goed en nabij. U hebt het toch beloofd, ik ben met u lieden al de dagen. Dan vallen toch ook de dagen van de komende week onder die belofte. Nee, om ons kan het niet, maar doe het om uzelfs wil. Om Christus wil. Uit genade alleen. Amen.
Gemeente, we zingen onze slotzang. Psalm 115, het zesde vers. Ik noem het Psalm 115, vers 6. ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.